We lezen het woord Gods uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 5, de verse 1 tot en met 20. Marcus 5, vers 1 tot en met 20. En ze kwamen over op de andere zijde van de zee in het land der Gadarenen. En zo hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, dewelke zijn woning in de graven had en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem en met een grote stem roepende zeide: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zonen Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem: gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem: welk is uw naam? En hij antwoordde zeggende: mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten dat land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende, en al de duivelen baden hem, zeggende: zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde voeren in de zwijnen, en de kudde stortte van de steilte af in de zee, er waren er nu omtrent 2000, en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht, en boodschapte zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En ze werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetenen geschied was en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. Maar Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Gemeente, wij gaan met elkaar nu en in de komende zondagen, als de Heer ons dat geeft, de geschiedenis lezen die ik u zojuist in de schriftlezing al heb voorgelezen. De geschiedenis van de genezing van de bezetene van Gadara. Waarom we dat doen? Wel, in deze tijd van het jaar wordt in de regel uit de evangelie gepreekt en deze geschiedenis staat vermeld in de evangelie. Er is nog een andere reden. Wij moeten, zo leert de Heer ons in zijn woord, kennis hebben. Kennis van God. Kennis van onszelf. Kennis van Christus. En ik zou daaraan toe willen voegen ook kennis van de duivel. We moeten ook weten wie de duivel is en wat het werk van de duivel is. En dat wordt ons in deze geschiedenis onder andere ook verteld. En dan is er nog een reden. We zullen de Heer Jezus altijd in het centrum moeten plaatsen van de prediking van het woord. Hij is het hart van het evangelie. Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus had zich voorgenomen niets te weten onder de Korintiërs dan juist dat. En wie is Christus? Wat kwam hij doen? Wat is zijn werk geweest? Zijn werk is onder andere ook geweest het verbreken van de werken des duivels. Dat wordt ons in de schrift ook uitdrukkelijk genoemd als een van de onderdelen van zijn werk. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Wel nu, dat zijn genoegzame redenen om met elkaar eens na te gaan denken over een gedeelte uit het Marcus-evangelie dat eigenlijk staat tussen twee andere gedeelten waar we het al eens eerder met elkaar over gehad hebben. Het laatste stuk van hoofdstuk 4, de storm op zee. En het tweede gedeelte van Markus 5, over dat dochtertje van Jairus en die bloedvloeiende vrouw. Daar hebben we al eens bij stilgestaan. Nu dat tussenliggende gedeelte dus. Ik lees u voor vanmorgen de tekst uit de verse 1 tot en met 5. En ze kwamen over op de andere zijde van de zee in het land der Gadarenen. En zo hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, die zijn woning in de graven had. En niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest. En de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Even aansluiting zoeken bij het voorafgaande gedeelte, want al is dan de hoofdstukverdeling zo dat hier een nieuw hoofdstuk begint. Datgene wat Markus ons in hoofdstuk 5 gaat vertellen, staat natuurlijk niet los en is niet geïsoleerd van het slot van Markus 4. Dat gedeelte aan het eind van Markus 4 vertelt ons hoe de Heer Jezus is overgestoken naar het land van de Gadarenen, aan de overkant van de zee van Tiberias. Dat is, zei ik, geen rustige reis geweest. Dat is die reis geweest waar de dood heel direct het leven van de Heere Jezus en dat van zijn discipelen heeft bedreigd. Was dat toevallig dat het toen zo verschrikkelijk ging waaien en dat schipbreuk heel dichtbij was? Was dat toevallig? Gebeuren de dingen in de natuur zomaar en kunnen we er verder ook geen enkele verklaring voor vinden? Of zou het mogelijk zijn dat de duivel de hand had in deze storm? Natuurlijk onder de toelating van de Heere, maar dat weten we uit Gods woord. De Heere geeft de duivel bij tijden permissie om ook over de krachten in de natuur te beschikken. Denk maar aan het boek Job. Daar heeft de duivel macht kennelijk ook over bliksem, want door de bliksem wordt een aantal van Jobs bezittingen ook gedood. Terwijl de Heere aan de duivel permissie gegeven had om Job alles af te nemen. En de manier waarop de duivel dat dan doet, dat is zijn keus. Dus het is nog niet zo vreemd om te denken dat de Heere de duivel permissie gegeven heeft om nu die storm te ontketenen, omdat hij Jezus tegen wil houden. Jezus is namelijk onderweg naar een gebied waar hij zonder enige beperking heerst, in het land van de Gadarenen. Daar heeft hij één man heel speciaal onder zijn beheersing, over hem gaat het in deze geschiedenis, maar daar heeft hij eigenlijk, en dat laat deze geschiedenis ook zien, op een andere manier de hele bevolking onder zijn beheersing, in het land van de Gadarenen. Dat grensgebied. Ja, hoort dat nou bij Israël of hoort dat nou eigenlijk niet bij Israël? Het is er zo tussenin. Het is ook een gemengde bevolking die daar woont. Het zijn niet pure Joden, dat blijkt ook wel, want daar in dat gebied, daar houden ze varkens. Nou, dat kun je van orthodoxe Joden in ieder geval niet verwachten. Maar dat zij daar een kudde, grote kudde zwijnen hebben, dat tekent wel dat hun godsdienst in ieder geval naar de Joodse normen gerekend een heel stuk ingeboet heeft aan oorspronkelijke waarden. Maar in ieder geval, dat is duidelijk, in Decapolis, in dat land van de Gadarenen, daar regeert de duivel. En Jezus is via dat schip onderweg naar dat terrein. En dat zoekt de duivel tegen te houden. Het lukt hem niet, want Jezus stilt de storm en ze komen veilig aan de overkant. En dan vindt onmiddellijk de confrontatie plaats tussen Jezus en de duivel. Want er komt onmiddellijk iemand op hem toe rennen, die valt voor hem neer, die begint tegen hem te schreeuwen, wat heb ik met u te doen? Was weggebleven. Dat is de intentie van wat hij zegt. Ik kom daar een andere keer wel uitvoeriger op terug. Wat is dat voor een man? Nou, hij wordt ons vanmorgen getekend. Vanmorgen zien we het lugubere portret van deze bezetene. Een bezetene. Wat is dat, bezetenheid? Soms ging bezetenheid gepaard met lichamelijke kwalen. Dat is hier kennelijk niet het geval, maar we lezen van die voorbeelden van mensen die bezeten waren en die ook aan een bepaalde ziekte leden, bijvoorbeeld doofheid, of die maanzieke jongen die aan vallende ziekten leed en die tegelijkertijd ook bezeten was, het terrein was waar de duivel zich had genesteld. Maar het is meer dan de ziekte van een lichaam. Bezetenheid is dit dat de duivel letterlijk zijn intrek heeft genomen in een mens. Dat hij een van zijn demonen geposteerd heeft in het leven van zo'n mens. En dat die duivel, die boze geest, zoals hij hier genoemd wordt, die onreine geest, zo'n mensenkind helemaal beheerst. En soms zijn het meer dan één boze geest. Maria Magdalena was van 7 duivelen verlost. En de man waar het vanmorgen over gaat, die heeft zelfs een heel legioen duivelen in zich. En die demonen hebben die mens helemaal onder hun beheer genomen. Als hij spreekt, dan gebruikt hij zijn spraakorgaan. Dan is het zijn stem. Dan is het de man zelf die de woorden uitspreekt, maar het is de duivel die door hem heen spreekt. Want zo'n bezetene is op een bepaald ogenblik een totaal willoos instrument in de hand van de duivel geworden. En hij wordt heen en weer gedreven door de boze, door de goddeloze, door de duivelse machten in hem. En hij kan er niets tegen beginnen. Hij kan op zichzelf in eigen kracht geen enkele weerstand bieden. Wat de duivel hem laat doen, dat doet hij. In zijn gedachtenleven wordt hij beheerst door die boze, onreine geesten. En zelfs in zijn woorden en in zijn daden. U weet dat wij in het evangelie nogal wat van dat soort bezetenen lezen. Dat moeten we ook niet toevallig achten. Want het evangelie vertelt ons van Jezus die gekomen is in het vlees. God geopenbaard in het vlees. En het lijkt wel alsof de duivel dat nou wil imiteren. Als God in het vlees komt, dan zal hij ook in het vlees komen. Als God mens wordt, dan zal de duivel ook vlees en bloed aannemen. En keer op keer ontmoet de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde dergelijke personen, dergelijke stumpers, zo kun je ze noemen, dergelijke willoze instrumenten in de hand van de duivel. Van hem wordt verteld hier in onze tekst dat hij een onreine geest had. Een geest van onreinheid. Een geest van vuilheid. Een geest die hem een vermaak geeft om in de zonde zich te wentelen. En die alles wat zondig, wat lelijk, wat slecht, wat vuil, wat verdorven is, opzoekt. Deze mens heeft dan ook alle fatsoen en alle beschaving afgelegd. Alles wat netjes is, alles ook wat naar sociale normen fatsoenlijk is, dat is hem vreemd geworden. Want die onreine geest heeft hem gedegradeerd en die heeft hem in de positie van een uitgestotene geplaatst. Dat blijkt ook wel als wij van Marcus te horen krijgen waar hij zich bevindt. Die duivelen verlagen hem zodanig dat elke vorm van menselijke waardigheid van hem weggenomen is. En hij woont dan ook niet langer bij zijn gezin, dat kan echt niet meer. Hij huist tussen de graven, bij de doden. En daar is hij, dag en nacht. Normaal participeren in het burgerlijke leven, in het maatschappelijke leven, dat is absoluut niet meer mogelijk. Die man is verstoken van elk contact met medemensen. Mensen kunnen niet in zijn nabijheid zijn. Ze zijn ook bang voor hem. Want hij is maar niet alleen wild, hij is ook uitermate gevaarlijk. Hij beschikt kennelijk over een fenomenale kracht, een lichaamskracht als gebleken. Want ze hebben hem wel eens, omdat ze hem gevaarlijk vonden, met man en macht geketend, gebonden. Maar waar hij de kracht vandaan haalde, dat kan niemand vertellen. Maar hij was in staat om die boeien en die ketenen te verbreken en te verbrijzelen. Hij kon wat een normaal mens absoluut niet kan. En verder wordt van hem gezegd dat hij riep. Dat wil zeggen, hij stoot allerlei kreten uit. Luid schreeuwend vervolgt hij zijn weg over de bergen en tussen de graven door. En mensen, zeker ook kinderen, als ze hem hebben horen schreeuwen, dan zijn ze beangstigd en benauwd. Mensen durven dan ook niet meer langs die weg te gaan waar hij gesignaleerd is. In één woord, zijn hele verschijning is angstaanjagend en verschrikkelijk. En verder staat er dan ook nog van hem geschreven dat hij zichzelf sloeg met stenen. Dat kan twee betekenissen hebben. Het kan betekenen dat hij stenen opzocht met scherpe randen en scherpe punten. En dat hij zichzelf daarmee sloeg om zo zijn lichaam te verwonden. Het kan ook betekenen dat hij stenen opraapte van de grond, ze in de lucht gooide en ze dan op zijn eigen lichaam liet terugkomen. In ieder geval zullen we erbij moeten denken aan pogingen tot zelfdoding. Zelfvernietiging. Zonder dat hij daar resultaten mee heeft. En tenslotte vertelt Lucas, dat staat niet in Marcus, maar Lucas die de geschiedenis ook verhaalt, vertelt er ook nog een keer bij dat hij geen kleren droeg. Dat hij naakt daar rondloopt. En daar blijkt des te meer uit dat hij alle normen van fatsoen afgegooid heeft. Hij was nog dieper gezonken dan een dier. Een verschrikkelijk lot. Te meer als we bedenken dat deze man niet maar door één zo'n boze, zo'n onreine geest is beheerst, maar door een heel legioen. Dat blijkt wel als de Heer Jezus, dat staat even verder in dit hoofdstuk, dat blijkt wel als de Heer Jezus hem naar zijn naam vraagt. Dan geeft deze man zijn naam te kennen en dan zegt hij, noem me maar legio. En hij vertelt tegelijkertijd ook waarom ze hem dan maar legio moeten noemen. Omdat wij, daar hebt u het, de duivel spreekt door hem. Wij zijn velen, we zijn met zoveel. We zijn met een heel legioen. En een legioen in het Romeinse leger, dat was een afdeling van 6000 soldaten. Zoveel demonen in één mens. En allemaal vervuld met boosheid en verdorvenheid en met haat tegen God en tegen zijn Christus en tegen alles wat van God is. Een legioen. En dat is een groot aantal, 6000. Maar een legioen is niet alleen maar een groot aantal soldaten, een legioen is ook een eenheid. Is ook een georganiseerd geheel. En zo'n legioen wordt beheerst door één geest, door één gedachte, door één doel. Al die demonen die in hem huizen, die zijn bezig met hetzelfde werk. En hetzelfde werk dat zij allemaal beogen, dat is deze mens compleet ruïneren en tegen en te gronden richten. En zo is deze diep beklagenswaardige mens ook een mens, ook een baby geweest, ook tot vreugde van zijn ouders op de wereld gekomen, ook gekoesterd en geknuffeld door zijn moeder, ook liefderijk verzorgd, laten we aannemen, door degene in wier gezin hij geboren is. Zo is deze mens een verschrikkelijk toonbeeld geworden van wat de duivel met mensen wil bereiken. Nu al richt hij hem zo te gronden, maakt hij hem een asociaal wezen, letterlijk, met de bedoeling om hem straks helemaal zo in zijn greep te krijgen. Nu leeft deze man eigenlijk al in het voorportaal van de hel. En als de duivel zijn zin krijgt, dan zal hij er straks helemaal in zijn. Wel gemeente, dat is de mens die vanmorgen voor ons staat in het evangelie. Dat is de mens die tot de Heer Jezus komt, zodra de Heer Jezus voet aan land in het aan land van de Gadarenen gezet heeft. Hij komt onmiddellijk naar hem toe, maar niet met de bedoeling dat de Heer hem verlossen zou uit deze ellende. Niet met het gebed, Heere, behoud mij. Maar om tegen de Heere Jezus te zeggen, waarom ben u eigenlijk gekomen? Gaat u alstublieft onmiddellijk weer terug. Was maar weggebleven. Ja, wat kunnen wij nou uit het eerste deel van deze geschiedenis leren? Ik weet wel, het is niet het hele verhaal wat we vanmorgen met elkaar overdenken. Over de Heere Jezus zal het niet eens zo heel nadrukkelijk gaan, omdat hij in dat eerste gedeelte van dit hoofdstuk nauwelijks aan de orde komt. Over de verlossing van deze man, over de genezing gaat het in ieder geval niet, want dat staat verderop in dit hoofdstuk. En over de dankbaarheid die deze man gevoelt voor de ontvangen verlossing gaat het dus ook niet. Het gaat nu in feite alleen over het eerste stuk, over zijn ellende. En over de nood waarin deze man door zijn bezetenheid verkeert. Wat leren wij uit dit eerste gedeelte van deze geschiedenis? Ik beperk me in de toepassing, gemeente, eigenlijk tot één zaak. Meestal hebben we er 3, 4, 5 wel. Maar vanmorgen alleen maar die ene lijn van toepassing. En dat is dat de duivel een verschrikkelijke werkelijkheid is. En dat de ware bedoelingen van de duivel door ons moeten worden onderkend. De duivel bestaat. Ja, dat wisten we al. Ja, dat geloof ik wel dat u dat wist. En ik geloof ook wel dat u dat gelooft. Althans, dat u het toestemt dat de duivel bestaat. Alhoewel er natuurlijk ook mensen zijn, en dat is alweer een list van de duivel, die redeneren en die tot de conclusie zijn gekomen dat de duivel een product van menselijke fantasie is. Mensen hebben bepaalde angsten en die projecteren ze op de duivel, op een boze geest, op boze machten die invloed uitoefenen en daar zijn ze dan bang voor. Maar echt is het allemaal niet. Ja, het is voor de duivel natuurlijk heel makkelijk en heel handig als hij mensen zover kan krijgen dat ze niet meer geloven dat hij er is. Dat hij werkt, dat hij bestaat. Over zulke mensen hoeft de duivel zich in ieder geval niet meer druk te maken, daar kan hij rustig zijn gang bij gaan. Maar via zijn opvoeding gehoord heeft en wat hij als zijn verstandelijke overtuiging wel bij zich heeft, maar echt geloven in God. Wanneer gaat een mens dat doen? Nou, geeft u maar antwoord. Wanneer gaat een mens echt geloven in God? Als hij God ontmoet. Als God zich aan hem openbaart, met welke deugd en hoe, dat laat ik even in het midden. Maar als God zichzelf tot een levende werkelijkheid in het leven van zo'n mens maakt. En wanneer leert een mens zichzelf kennen? Door psychologie te bestuderen, misschien dat je er wat mee opschiet, maar daar leer je jezelf nog niet mee kennen, daar leer je misschien mensen mee kennen, daar leer je misschien ook afwijkingen in mensen mee kennen, daar leer je misschien allerlei, maar jezelf echt kennen, gebeurt als je jezelf een keer echt tegenkomt. Als je jezelf ontmoet. Als God je ogen ervoor opent voor wie je zelf bent. Christus kennen. Wanneer leren we de Heer Jezus kennen? Uit een catechisatieboekje leer je veel van hem. Over zijn namen, zijn ambten, zijn status, zijn naturen. Kun je heel veel leren, kun je heel veel in je hoofd zetten. Maar de Heer Jezus kennen als mijn Heere Jezus, als mijn zaligmaker, dan moet je hem ontmoeten. De echte kennis is altijd vrucht van ontmoeting, van ondervinding, van bevinding. Geloven we in de duivel? Ja, allemaal. Dan hebben we hem wel eens ontmoet. Zegt u met Paulus ook. En dat is dan geen theoretische kennis, maar dat is ondervindelijke kennis. Zijn listen zijn ons niet onbekend. Je hebt er kennis mee gemaakt. En als je er kennis mee gemaakt hebt, dan ga je ook ontdekken hoe gevaarlijk, hoe gemeen, hoe verdorven hij is. Wel, die kennis is dus nodig, gemeente, om er ook van verlost te worden en om de zaligmaker, Jezus Christus, nodig te krijgen, ook in deze hoedanigheid, die ik u in het begin van de preek genoemd heb en die in de Bijbel ook aangegeven wordt, namelijk dat hij gekomen is om de werken des duivels te verbreken en dan niet alleen de werken des duivels in deze goddeloze wereld, niet alleen de werken des duivels, daar waar de duivel zo oppermachtig zijn triomf verviert en waar alles buigt voor zijn wil, maar ook de duivel in ons eigen hart en de duivelse goddeloze onreine invloeden die hij uitoefent in ons hart, die moet Jezus ook komen verbreken. En vandaar dat het noodzakelijk is, gemeente, dat we ons toch is een keer echt bepalen en door de Heere laten bepalen bij de verschrikkelijke werkelijkheid van de duivel. En wat leert deze geschiedenis ons? Dat hij echt is wat de Heer Jezus wel eens van hem gezegd heeft, de mensenmoordenaar van den beginnen. Dat kwam hij doen. Hij onthulde dat doel natuurlijk niet terstond. Dat camoufleert hij wel. Een valse schijn heeft hij als een vernis over zijn eigenlijke bedoelingen heen gelegd. Hij doet bij Eva net alsof hij nou eens komt met de boodschap waardoor ze echt gelukkig zal worden. Waardoor ze echt ruimte zal krijgen. Waardoor haar blik, haar horizon zich kan uitbreiden. Want dan zal ze als God zijn. Hij komt met verleidelijke beloften. Maar als hij echt in zijn ware gedaante openbaar komt, dan zie je hem hier zoals hij in het leven van deze legio zich manifesteert. Iemand die van een mens een puinhoop maakt. Een ruïne. Die alles stuk maakt. Waar is nou het geluk van deze man gebleven? Kennelijk aan het slot van deze geschiedenis blijkt dat, heeft hij een huis. Een huisgezin. Moet je je indenken. Toen de duivel bezit van hem ging nemen. Wat er met dat gezin gebeurd is. Met die vrouw van hem. En met die kinderen. Zij hield zo'n man over. Die kinderen hielden zo'n vader over. En nou is hij niet meer thuis. Hij kan niet meer thuis zijn. Hij wil ook niet meer thuis zijn. Hij past daar niet meer in. Hij, Hij moet zo leven zoals de duivel hem doet leven. En die kinderen hebben nog wel een vader. Maar als andere kinderen over hun vader praten, dan schamen zij zich. Dat dat hun vader is die daar zo loopt te schreeuwen en te gillen en in de graven een plekje zoekt. Dat geluk van dat gezin is ook kapot gegaan. En de mens zelf. De duivel heeft zich aan smeekbeden niet gestoord. De duivel heeft alle hulpverleners ook met lamheid geslagen. De duivel is alsmaar voortgegaan met zijn verderfelijk werk, want zo is hij. En zo is hij altijd geweest. En zoals hij toen was, is hij nog, gemeente. Oh, hij camoufleert dat heel vaak, zeker, zeker, zeker. Maar niet altijd. Vandaag komen we hem ook tegen. Het gaat er mij niet om allerlei dingen op te noemen, zoals die in de wereld zich manifesteren met allerlei toestanden waar we mee geconfronteerd worden en de invloeden die kennelijk ook vanuit de afgrond komen, die overal doorwerken en waardoor het leven ontwricht wordt, waardoor alles wat waardevol en schoon en mooi was, verdwijnt. Maar laat ik nou eens een paar lijnen trekken. Een paar overeenkomsten aantonen tussen wat wij bij deze legio in de geschiedenis voor ons zien en wat zich vandaag aan ons voordoet, en dan denk ik met name aan de wereld van de muziek. Er zijn geen dingen waar je elke zondag over moet preken, maar waar je vandaag, zeker op deze zondag, aan de hand van deze tekst toch wel eens even de vinger bij mag leggen. En dan met name bij de rockmuziek of bij de house. Opvallende overeenkomsten. Legio leefde tussen de graven, tussen de doden. En ik weet niet of het u wel eens opgevallen is dat veel symbolen uit dat soort muziek, wat ik u net noemde, skeletten zijn. Geesten, de dood, dat heeft wat te zeggen. Mensen die daarin leven, leven ook tussen de graven. En ze verkiezen dat. Legio uit de wilde kreten, schreeuwen. En in de wereld van dat soort muziek gaat het ook alsmaar wilder en alsmaar luider toe, en het aantal decibellen wordt opgedraaid door de DJ. Legio droeg geen kleren. In de wereld van dat soort muziek werpt men ook alle normen van fatsoen van zich. En alles wat beschaafd is, moet daar verdwijnen. Legio zocht zich te doden met die stenen waarmee hij zich verwondde of die hij op zijn hoofd liet neervallen. En wat komt dat in deze wereld ook veel voor, dat mensen zich zoeken te doden, ook in die kringen juist. Wat zit daarachter? Hetzelfde. Hetzelfde. Dat is diezelfde onreine geest die van Legio bezit genomen had. Precies hetzelfde. Daar is de mensenmoordenaar bezig met mensen te vernietigen. In hun brein te vernietigen. In hun oren de trommelvliezen kapot te maken. En als het dan nog gepaard gaat met ecstasypillen, en je weet wel, nou, dan vallen er inderdaad slachtoffers. Het is allemaal hetzelfde, de duivel is bezig als de mensenmoordenaar mensen, met name ook jonge mensen, kapot te maken. Ik hoop dat jullie daar rekening mee houden, jonge mensen. Ik hoop dat je er rekening mee houdt dat je in een wereld leeft waar de duivel overste is. En waar hij dat ook wil weten, dat hij de overste is. En waar hij erop uit is om zoveel mogelijk mensen in zijn greep te houden, eeuwig te houden. En hoe eerder hij ze dood heeft, hoe zekerder hij ervan is dat hij ze voor altijd in zijn greep zal houden. Hij ruïneert ze. Zodat ze niet eens normaal meer kunnen denken, al existeren ze voorlopig nog wel een poosje. En ik hoop ook, ouders, dat u daar rekening mee houdt met uw opgroeiende kinderen. En dat u weet wat ze in huis hebben. En dat u weet waar ze naar luisteren. En dat u weet waar ze naartoe gaan. Want het gaat om die kinderen waarmee u bij het doopvond gestaan hebt. Het gaat om die kinderen waarvan u gezegd hebt dat ze in Christus geheiligd zijn. En dat moet u als ouders ook steeds maar voor ogen hebben. Om uw plicht en deze te verstaan. En uw kinderen te leiden. Te begeleiden ook. Niet op die weg. En ze maar niet hun gang te laten gaan. Dat kan wel eens conflicten geven thuis, zegt u. Nou, dat zij dan zo. Dat zij dan zo. Als God met een mens komt, tot een mens komt, dan geeft dat ook conflicten. Als het woord van de Heere komt in het leven van een weerbarstige zondaar, dan geeft dat ook een conflict. Maar de bedoeling van dat conflict is dat de mens uiteindelijk in gaat zien. Dat dat niet de weg is die naar het leven leidt. En dat dat niet de weg is die naar het geluk voert. Maar dat de Heere een andere weg wijst. En gemeente, laten we nou niet denken dat als wij, jongelui, dat zeg ik ook tegen jullie, als je van dat soort muziek niks wil hebben en uit deze wereld helemaal geen idee hebt om daarin te participeren, dan zeg ik het ook tegen jullie, laten we het tegen allemaal zeggen. Niet iedereen is bezeten, dat weet ik. Niet iedereen leidt aan die kwaal waar Legio aan leed, of aan een andere kwaal waar heel duidelijk de invloeden van de duivel in zichtbaar zijn geworden. Want je kunt ook nog fatsoenlijk leven terwijl je in je gedachtenwereld soms zo beheerst wordt door demonische dingen waar je niet van af kunt komen. En waar je je eigen zwakheid en ellendigheid in ondervindt. En dan kan een mens ook langzamerhand wegzakken in moeite en in zorg en in duisternis. Maar niet iedereen leidt op deze manier aan de invloeden van de duivel. Er zijn ook mensen, en dat zijn we van nature allemaal, dat zijn ook mensen die op een andere manier door de duivel gecontroleerd worden. Ik verwijs nog maar weer eens een keer naar die woorden van de apostel Paulus in de brief aan de Efeziërs. En dan komt het naar ons allemaal toe, gemeente. Dan hebben we het niet meer over een paar, over een stuk of wat, maar dan hebben we het over onszelf. Begin van Efeze 2. En u heeft medelevend gemaakt, daar geen dood waar door de misdaden en de zonde. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Herkent u die woorden, die laatste woorden? Wij waren van nature kinderen des toorns. Dat wordt ook elke keer weer gelezen als er een kindje gedoopt wordt. En dat geldt van die kinderen, dat geldt van hun ouders, dat geldt van iedereen. Kinderen des toorns. En wat doen wij? De wil des vleeses en der gedachten. Waarom doen we dat? Omdat de duivel ons manipuleert. Omdat de duivel ons tot zonde zoekt te brengen. Omdat de duivel ons strikken spant. En hij lokt ons erin. Of hij jaagt ons erin. En het doel dat hij daarmee heeft, en dat kan een ander niet aan ons merken, want we leven christelijk en we leven naar bijbelse normen, naar de buitenkant gemeten, en we gaan naar de kerk en we zitten te luisteren onder de prediking en we nemen per dag de Bijbel een paar keer ter hand, en natuurlijk hebben we ook een gebedsleven En we beseffen heel goed wat de Heere in zijn woord gezegd heeft. Dus een ander merkt het niet, maar niettemin is daar, zolang wij onwedergeboren zijn, die verblindende werking van de duivel, waardoor wij blind onze weg gaan zonder de ware kennis Gods. En de zonde ligt hier en de zonde ligt daar. En sommige zonden vinden wij geen eens zonde. Die doen we zonder dat we erbij blikken of blozen. Sommige zonden doen we zonder dat we ons één ogenblik schuldig voelen. Hoe komt het? Door diezelfde boze geest die ons allemaal heeft geïnfecteerd. Die ons allemaal regeert. En die met een legioen zonden weet te bereiken dat we onbekeerlijk blijven. Dat we de roepstemmen die de Heere geeft in de wind slaan. Dat we het aanbod van genade niet achten. En dat is tenslotte allemaal met de bedoeling om ons ook te verwoesten. En voor altijd te verwoesten. Kijk nog eens naar Legio. Daar hebt u een illustratie van iemand bij wie het heel erg was. Daar ziet u hoe het eruit gaat zien als een mens overgeleverd is aan de duivel. Zo verschrikkelijk. Zo ontzettend. Daar ziet u iemand in het voorportaal van de hel. En zo gaan de mensen er daaruit zien. Eeuwig afgrijzen. Daar zullen ze de dood zoeken. En net als Legio hem niet vinden. En dat wil de duivel van ons allemaal maken. En daarom leven we nou nog onbekeerd. Zeg eens eerlijk, leven we nou nog onbekeerd zonder de ware vreze Gods? Dienen we nog de zonde, subtiel, stilletjes, maar zonder dat we waarlijk de Heere in ons leven kennen? Is er nog geen plaats voor hem in ons leven? Heeft de duivel nog altijd kans gezien om die blinddoek voor onze ogen te spannen, zodat we verblind zijn door de God van deze eeuw? Dan moet u er toch wel erg in krijgen hoe uw situatie werkelijk is. En dan wil de Heere die geschiedenis van vanmorgen ons gebruiken om ons een ogenblik te laten zien wat de consequenties zijn als een mens door God wordt losgelaten en overgegeven wordt aan de duivel. Houd dat nou eens even voor u. En laat dat nou toch ook een middel bij van Gods hand zijn om ons te bewegen tot het geloof. Dat is wat Paulus bedoelt als hij in de Korinthebrief schrijft. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En als je nou bij Gods volk mag behoren, heb je dan aan die dingen geen boodschap meer? Wel, als je bij Gods volk mag behoren, dan heb je wel zeker aan deze boodschap, aan dit aspect van het evangelie nog boodschap. Al was het alleen maar om ons eraan te herinneren hoe steeds weer de duivel het ook in het leven van Gods kinderen zal blijven proberen om hen van de Heere af te trekken en hen toch weer tot zonde te brengen en hen toch weer te doen beleven dat de Heere vanwege hun zonde, die waaraan ze toegegeven hebben, zijn aangezicht voor hen verbergen moet. De duivel laat het niet na om ook in het leven van Gods kinderen met zijn valstrikken te komen. De Bijbel geeft daar ons toch ook voorbeelden van. Daarom moeten degenen die de Heere vrezen ook zo duidelijk beseffen dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw en als een engel des lichts met de bedoeling om ook de zielen van Gods kinderen te verstrikken. zodat ze vallen, zodat ze zondigen, zodat ze oneer op de naam van de Heere laden en zodat ze zichzelf geestelijk in het duister brengen. En niet alleen is dat een motief waarom de Heere zijn volk ook aan deze dingen herinnert en waardoor hij ze ook laat weten van de listen van de vorst der duisternis. Daar is ook het aspect dat degene die weet hebben op goede gronden in het waarachtig geloof dat ze het eigendom des Heren geworden zijn, nou ook zullen beseffen uit welke grote nood en dood de Heren ze verlost heeft. Wat er van hen geworden zou zijn als de Heren niet ingegrepen had. Waar ze dan terecht gekomen waren. Als Gods genade het niet verhoed had. En om dan in grote verwondering de Heere te aanbidden en de eer te geven die hij waard is te ontvangen. Want dan heeft hij het alleen gedaan. Verlossing geschonken uit die verschrikkelijke macht van zonde en duivel. Die vijanden die niet ophouden ons aan te vechten. Maar omdat hij, de Heer Jezus, als de overwinnaar uit de strijd gekomen is en de kop van de slang vermorzeld heeft en straks hem definitief zal wegdoen. Daarom is er voor het volk des Heren verwachting en mogen ze geloven dat de Heere die het goede werk in hem begonnen is, het ook voltooien zal. Maar wat een wonder om uit zo'n macht bevrijd te zijn. En daarom is het ook voor degene die de Heere vrezen nuttig en nodig om kennis van de vorst der duisternis en van zijn listen en van zijn lagen te hebben. De Heere Jezus leert het zijn discipelen toch niet voor niets bidden, gedurig bidden, dagelijks bidden. Verlos ons van de boze. Zoals je dagelijks brood nodig hebt en vandaar het gebed geef ons heden ons dagelijks brood. Zo heb je dagelijks ook verlossing van de boze nodig en vandaar deze bede. Verlos ons van de boze. Gemeente, kennen we de duivel? Heb je hem in je eigen leven aan het werk gezien? Heb je hem onderkend in zijn bedoelingen? Wat hij op het oog heeft als hij tot zonde verleidt, als hij een onreine geest in jouw geest doet werken. Heb je hem onderkend. Als die mensenmoordenaar. Als die leugenaar. Als die bedrieger. Als die verderver. Heb je hem onderkend en zijn we er bevreesd voor geworden. We kunnen niet tegen hem op in onszelf. Maar heeft de aanwezigheid en de werkelijkheid van de duivel ons doen vluchten. Tot die enige. Die ons van hem verlost. Is er nou nog doen aan voor zo'n mens? Voor zo'n mens als legio, voor zo'n bezetene, voor zo iemand die helemaal in de greep van de vorst der duisternis is geraakt, die helemaal door hem beheerst is. Is er nou nog doen aan voor een mens die tot zonde geworden is en van wie de Heere moet zeggen, ze derven de heerlijkheid Gods? Ja, ik ga daar niet uitvoerig op in, want dan zou ik een heel stuk buiten mijn tekst gaan. Maar één ding laat onze tekst in ieder geval weten. En laten we ons daar dan maar toe beperken. De Heere Jezus is onderweg naar deze man toe. En zij kwamen over aan de andere zijde van de zee in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, ziet u wel, hij is er bewust naartoe gegaan. Hij stapt ook uit het bootje als ze aan land zijn gekomen. Hij is er heel bewust naartoe gegaan. En hij heeft zich onderweg niet laten weerhouden. Hij heeft niet tegen zijn discipelen gezegd, jongens, dit wordt te gevaarlijk, keer maar om en ga maar terug naar Capernaum, waar we vandaan kwamen. Maar hij is doorgegaan. Want hij wilde daar zijn. Hij laat zich door niets weerhouden als hij het plan heeft opgevat om een mens te bevrijden uit zijn slavernij en zijn gebondenheid. Dan laat de Heer Jezus zich door die storm op zee ook niet weerhouden. En dan stilt hij die storm en daar laat hij al weten hoe machtig hij is. Is er nog doen aan voor legio? Ja, als deze wonderdoener, deze stormenstiller in het land van de Gadarenen komt, dan is er hoop voor die man. Dan weet niemand raad daar. Dan hebben ze hem gebonden, maar dat is ook mislukt. En dan laten ze maar. En dan proberen ze maar aan hem te ontkomen. Maar niemand weet raad hoe ze met die man moeten omgaan. Maar deze machtige verlosser zal hem ontmoeten. Die gaat heel bewust met het oog op de zaligheid en op de genezing van deze man naar het land van de Gadarenen. En gemeente, dat is nou het wonder. Dat als gezegd moet worden in de prediking, heel eerlijk, dat we allemaal van nature onder de heerschappij van de vorst der duisternis staan. En dat de duivel bezig is om ons allemaal te ruïneren en dat voor eeuwig. Als dat in de prediking vanuit het evangelie gezegd moet worden en met klem op de harten gebonden moet worden, dan mag tegelijkertijd gezegd worden dat naar zulke mensen, zoals u en ik, de Heer Jezus onderweg is. Dat hij komt, toch in het evangelie? Toch in die boodschap die we mogen horen. Toch in dat stuk wat we gelezen hebben, wat we verder willen overdenken. En in het ganse woord, dan laat de Heere het weten dat hij onderweg was. En dat hij nu zelfs, en dat dachten we op het kerstfeest, gekomen is naar deze wereld. Waar deze duivel overste is. En waar deze mensen, zulke mensen wonen, die aan hem onderworpen zijn. En die zijn wil volbrengen. Hij is gekomen naar deze wereld om de werken des duivels te verbreken. En laat nou niemand zeggen dat het voor hem of voor haar hopeloos is. Laten we het van hem verwachten. Als het woord ons vanmorgen dan ontdekt aan onze nood, aan onze verlorenheid, aan onze ellende, aan onze slavernij, laat het ons dan uitdrijven tot hem. En leest u de geschiedenis dan maar vast verder. Zodat u weet waar het volgende week over gaan zal. En dat wij het van die zaligmaker die zich in dat woord gaat openbaren, persoonlijk ook mogen verwachten om werkelijk verlost te worden van de boze. Amen.